Zij zullen met hun fundamenten verbrijzeld worden, namelijk allen die voor loon lustige staande wateren maken. Wel, dat, ja, wat is dat nu weer, hè? Ze maken lustige staande wateren. Staand water is gewoon stilstaand water en de Nijl wordt verondersteld te stromen. En het maken van staande wateren, waarin men zich verlustigt, bijvoorbeeld, lustige staande wateren. Het maken van die wateren wil gewoon zeggen dat men bezig is met irrigatie. Men legt kanalen aan, irrigatiekanalen, om die wateren vast te houden ter bevloeiing. Dus het heeft gewoon met irrigatie te maken. Maar zij die dat doen, voor loon, om de verdiensten, omdat het wat oplevert, zullen verbrijzeld worden, tezamen met hun fundamenten. Ik denk dat die fundamenten, dat niet echt fundamenten zijn, maar gewoon grondwerken. Hè? Fundamenten maken is immers het werken in de grond, in de aarde. Graven ook in de aarde. En dat is ook wat men doet als men die kanalen aanlegt. Want je moet begrijpen dat deze irrigatiekanalen in Egypte de fundamenten zijn waarop Egypte als het ware gebouwd wordt. Nou ja, goed, de Egyptische economie van mijn part. Niet de huizen natuurlijk. Maar dat maakt weinig verschil, hè. Dus ze zullen met hun fundamenten, kortom, met hun grondwerken, met hun irrigatiekanalen, verbrijzeld worden. Al dat werk in Egypte begint bij het aanleggen van deze irrigatiekanalen. Maar het dient tot niks. Het zijn de fundamenten waarop de Egyptische economie en samenleving gebaseerd is, maar het zal verbrijzeld worden. Dat is vers 10. Waarna we komen in vers 11. Gewisselijk, de vorsten van Zoan zijn dwazen. Zoan, die kennen wij uit de ongewijde geschiedenis als Tanis. En dat staat op elke fatsoenlijke oude kaart van Egypte. Tanis, dat ligt in het noordoosten van Egypte. Dat is een van de eerste steden waar je terechtkomt als je vanuit Palestina, zeg maar, Egypte binnenkomt. Noordoostelijk in de Nijldelta. Tanis, alleen in de Bijbel heet het Zoan, daar kom ik zo nog wel even op. Maar het fungeerde als hoofdstad, nou er waren er meer, maar het fungeerde ooit als hoofdstad van het Noordelijke Rijk. Maar er staat gewisselijk de vorsten van het Noordelijke Rijk, dus eigenlijk, de vorsten van Zoan zijn dwazen. De raad der wijzen, der raadgevers van Farao, is onvernuftig, onverstandig dus, onvernuftig geworden. Want de wijzen van de farao zijn onverstandig en dus de farao zelf ook. En dan staat er, hoe kunt gij lieden dan zeggen tot farao, ik ben een zoon der wijzen, een zoon der oude koningen. Waarbij het woord zoon natuurlijk gebruikt wordt in de betekenis van leerling of opvolger. Dat is ook de betekenis van het woord. Hè? Ik ben een zoon der wijzen, een leerling der oude wijzen, dus een zoon der oude koningen, want de oude wijzen waren tegelijkertijd koningen. Vroeger waren wijzen namelijk koningen. Vandaar dat we niet weten of het nou drie koningen of drie wijzen waren uit het oosten. Er waren wijzen uit het oosten, maar de Rooms-Katholieken noemen hen drie koningen. Maar in de oudheid was het zo dat de wijzen geacht werden te regeren. Tegenwoordig zijn de wijzen maar wel wijzer, hè? Denk altijd tegenwoordig aan, als je wijs bent, dan laat je het maar uit je hoofd om te gaan regeren. Want vroeg of laat kost je dat de kop. Dat is zeer onvernuftig als er geen kop meer op zit. Hè? Zeer onvernuftig. Nou. Maar dat even terzijde. Maar een zoon der wijze is heus hetzelfde als een zoon der oude koningen. Want in Egypte was de gedachte dat de koningen, namelijk de wijzen, de vertegenwoordigers waren, de voortzettingen waren, de erfgenamen waren, de zonen waren, van die oude wijzen en koningen uit Egypte. Want de wijsheid der wereld, als je die natrekt, als de menselijke cultuur dus natrekt naar het verleden, kom je onvermijdelijk in Egypte terecht. U zult zeggen, ja, maar het was toch Babel waar je dan terechtkomt, enzovoort. Dus dan zeg ik, ja, maar er zijn aanwijzingen genoeg dat de wijsheid van Babel, van het Tweestromenland, van Mesopotamië, dus ontleend is aan Egypte. Daar is niet iedereen het over eens, hoor, laat ik dat er meteen bij vertellen. Maar in ieder geval, als we de laat ik het dan anders zeggen, als we de geschiedenis der mensheid terugvolgen volgens de ongewijde geschiedenis, dan komen we terecht in Egypte. Volg je de lijn van de menselijke wijsheid, de wetenschap terug, kom je ook terecht in Egypte. Het gaat heel eenvoudig. Via de Romeinen ga je terug, kom je terug bij de Grieken. En het is bekend dat de Grieken weer de leerlingen zijn officieel van de Egyptenaren. Het komt dus uit Egypte. De Egyptische wijsheid vinden we dan ook terug in de Griekse. Ik zeg, de Egyptische vinden we terug in de Griekse. Daarna zou ik bijna gezegd, de Griekse vinden we terug in de Romeinse. Maar dat is een soort van overstatement, want dat klopt niet helemaal. De Romeinse wijsheid is gewoon de Griekse wijsheid. Er staan alleen de taal is anders. In plaats van Grieks is het Latijn geworden, maar voor de rest is het volstrekt hetzelfde. Maar de lijn loopt terug inderdaad naar Egypte. Dat geldt voor de officiële ongewijde geschiedenis ook, want het zal blijken dat onze hele ordening van de ongewijde geschiedenis uiteindelijk gewoon gebaseerd is op de oude Egyptische geschiedenis, de oude Egyptische koningslijsten. Waar weinig van klopte, maar dat is ons probleem niet. Het gaat er maar om dat het wist. De wijsheid der wereld leidt altijd terug naar de wijsheid der Egyptenaren. China, dat ligt heel moeilijk. In eerste plaats kunnen we, dan gaan we nou discussiëren over of dat wel wijsheid is. Maar dat bedoel ik niet. Als ik de lijn volg van de moderne wetenschap terug, dan komen we terecht via de Romeinen en de Grieken in Egypte. Die zogenaamde Chinese wijsheid, die staat daar volledig los van. Ergens moet die samenhang wel geweest zijn, maar er zit geen doorgaande lijn in. Als we de ongewijde lijn volgen, dan hebben we helemaal geen probleem. Dan zeggen we, nou, de Chinese wijsheid is gewoon los van de Egyptische ontstaan. Dat kan dan heel goed. En volgen we de Bijbelse lijn, dan moeten we vaststellen dat die slechts terug te leiden is tot de zondvloed. Verder niet. Toch? Ja, in principe wel. En de gedachte is dan dat dat mag ik misschien helemaal niet zeggen, omdat het voor zover ik weet niet in de Bijbel staat. De gedachte is namelijk dat die hele Chinese wereld ontstaan is uit andere nazaten van Noach, zegt men. Uit zonen van Noach, na de vloed. Maar dat maakt het heel moeilijk, want dat betekent dat niet zou terug te zijn. Te brengen zijn tot Sem, Gam of Jafet. Dus daar kan ik ook verder niks mee. Maar misschien ook niet, misschien is het daarvan bestaande zonen van Noach. Dat kan ook. Maar het zou dan een heel aparte lijn zijn. Het zou een afzondering geweest zijn van volken die naar het oosten getrokken zijn in plaats van naar het westen. En die daar een hele aparte cultuur hebben opgebouwd die helemaal geen verbinding houdt met die van Egypte of wat ook. En zo wordt het ook algemeen beschouwd. Dus er is geen verbinding te leggen. En de ongelovige mens, zal ik maar zeggen, heeft ook helemaal niet de behoefte om daar een verband tussen te leggen. Wij wel, omdat wij geloven dat de volkeren een gemeenschappelijke oorsprong hebben. En we vragen ons af waar die afscheiding dan heeft plaatsgevonden. Er komt er wat anders bij. Dat is dat de geschiedenis van Egypte op een of andere wijze zelfs verder teruggaat dan die van de zondvloed. En dat is waarschijnlijk omdat Egyptische wijsheid, of wat er voor door moest gaan, bewaard is gebleven door de zondvloed heen. Niet de wijzen, maar wel de wijsheid. Dat kan natuurlijk heel goed. Via geschriften, inscripties, of zelfs boeken die bewaard zijn, of wat dan ook maar. En daar zijn verhalen genoeg van, want dat beweren de Egyptenaren zelf, dat het zo is. Dat bewijst niks natuurlijk, maar dat kan heel goed. Vandaar dat het mogelijk is dat de Egyptische geschiedenis teruggevoerd wordt, gewoon in een doorgaande lijn tot ver voor de zondvloed. Dan merk je van de hele zondvloed niks. Och, waarom ook? De zondvloed was maar 1 jaar. Nou, die kun je makkelijk even weglaten uit de geschiedenis. Ja, toch? Nou goed, als het een onderbreking heeft opgeleverd van enige tientallen jaren, kun je die ook makkelijk overslaan, makkelijk missen in de lijn van de geschiedenis. En zeker als je dat wilt. Zeker als je achteraf de dingen kloppend maakt en de zondvloed uit het verhaal weglaat. Want dat is een kunstje waar de Egyptenaren zeer bedreven in waren, om namelijk delen uit de geschiedenis gewoon te verdonkeren manen. Hetgeen nog steeds blijkt uit de inscripties. Nee, niet alleen de Egyptenaren natuurlijk. Maar die hebben ons dat geleerd. Waar men gewoon hele namen en daarmee hele koningen uit de geschiedenis van Israël, of uit de geschiedenis van Egypte weglaat. En nou zei ik al, Israël, ik sprak u voor mijn beurt. In de Bijbel gebeurt het namelijk ook dat bij gelegenheid bepaalde koningen helemaal niet meer genoemd worden. Overgeslagen worden alsof ze er helemaal niet waren. Ze waren er wel, maar ze worden toch al niet meer gerekend. En zo deden de Egyptenaren dat ook. En daardoor ontstaat een heel vertekend beeld van de geschiedenis. Maar nu ben ik zwaar aan het verdwalen. Ja, dat is wel, dat denk ik wel. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar dat denk ik wel. Ja, er hebben mensen geleefd in Egypte. Alleen het principe van verdeling van volkeren, dat is in principe wat in de Bijbel slechts erkend wordt, of gekend wordt, na de zondvloed, daarvoor niet. Maar het neemt niet weg dat de mensheid zichzelf heus wel verdeeld zal hebben, ook voor de zondvloed. Alleen niet omdat God het zo gewild heeft, maar dat het vanzelf zo ontstaat. Er verzamelen zich mensen met elkaar en zeggen, kom op, wij gaan die kant op. Dag vader, dag moeder, dag zuster Ursula. Ik zie je diep zitten, wij gaan naar Afrika. En in dit geval dus naar Egypte. Dat kan dus ongetwijfeld ook zo gebeurd hoor. Je kunt zoals Abram uit Ur der Chaldeeën gingen via Haran in Canaan terechtkomen. En ze daar in een bepaald gebied vestigden. Nou. En dan daarna uitbrak in menigte en dus tot een volk werd. Dat zal heus de dagen voor de zondvloed ook gebeurd zijn. Alleen, zelfs als het gebeurde, dan speelt het geen rol in de heilsgeschiedenis. Daar gaat het maar om. Maar dat Egypte voor de dagen van de zondvloed bewoond werd, daar is eigenlijk geen twijfel over. Ik durf die dingen nooit met zekerheid te zeggen. Zolang het niet in de Bijbel staat, durf ik het niet met zekerheid te zeggen. Maar die kans is zeer groot. En we zullen het daar trouwens nog over hebben. Want in ditzelfde hoofdstuk krijgen we nog een mooi onderwerp bij de kop. Dus ik laat het nog maar even verder liggen. Maar inderdaad, de wijsheid van de wereld is zonder meer terug te voeren naar Egypte. Blijkt daar vandaan te komen. Maar er staat in vers 11 dat die wijsheid zal vergaan. En zij, die wijzen van Egypte zeiden, ik ben een zoon der wijzen, een zoon der oude koningen. Zo is dat ook. Ze beschouwden zich als de opvolgers van die hele oude koningen en wijzen, die ook beschouwd werden als zonen der goden. Daar is allerlei misverstand over bestaan, vooral bij de domme westersdenkende mens, denk ik wel eens. Want wij leerden dan op school dat die Egyptenaren zo dom waren, dat ze dachten dat de farao een zoon was van de een of andere god. Later heb ik geleerd dat de Egyptenaren zo verstandig waren, dat zij begrepen dat elke machthebber hier op aarde per definitie een zoon van God is. Maar dan moet je wel de definitie van het begrip zoon kennen. Namelijk erfgenaam. Niet verwekt door, maar opvolger van. Of gewoon leerling van, dat kan natuurlijk ook. Want elke menselijke machthebber vertegenwoordigt daarmee de hoogste machthebber en dat is God. En dus is hij in die zin zoon van God. Dat is het. Een vertegenwoordiger der goden, dus zoon der Godes, zoon van God. Ik laat maar even in het midden over welke God we het nou hebben, want het doet helemaal niks te zaken. Maar er wordt gedacht dat hier die oude wijzen, die oude koningen hun nazaten hebben in Egypte. En dat daar de oorspronkelijke menselijke cultuur enzovoorts wordt vastgehouden. Maar hier staat die wijsheid zal verdwijnen. En daarmee is het een overeenstemming met al die uitspraken die zeggen dat de wijsheid der mensen, menselijke wijsheid, zal vergaan. Dat zal niet gedaan worden. En dan staat... Eens even kijken, heb ik nog wat vergeten? Nee. Hè? Er staat er in vers 12. Waar zijn nu uw wijzen? Dat staat in 1 Korinthe 1 ook. Waar zijn de wijzen? Waar zijn de onderzoekers deze eeuw? Waar zijn ze gebleven? Wat komt er van hen terecht? Dan zeggen wij, die blijven nergens. In mooi Nederlands, hè? Die blijven nergens. Waar zijn ze? Wel, die blijven nergens. Of die zijn nergens. Waar zijn uw wijzen? Dat zij u nu te kennen geven of vernemen wat de Heer der Heerscharen beraadslaagd heeft tegen Egypte. Te kennen geven wil zeggen dat die wijzen het zelf weten en zullen zeggen. Maar, en vernemen wil zeggen dat ze het zelf ook niet weten, maar aan hun goden vragen. En de Heer zegt, wel, laat ze u maar te kennen geven wat de Heer der Heerscharen beraadslaagd heeft tegen Egypte. En het zal duidelijk zijn dat ze dat niet kunnen. Ook nooit gekund hebben trouwens. En dan staat het nog een keer, de vorsten, oftewel de voorsten, je mag het voor mij ook altijd met dubbel O schrijven, de voorsten van Zoan, waarover we het al hebben sinds vanzelf, de voorsten van Zoan zijn zot geworden. Ik vind het altijd een leuke uitspraak in het Nederlands zo, hè. De vorsten van Zoan zijn zot geworden. En de vorsten van Nof zijn bedrogen. Het woord zegt het al, denk ik wel eens, als ik de vorsten van Nof. Er kan nooit veel bij zitten. Nof, hè? Suf, dof, sof. Hè? Daar moet je Bertekst maar eens op nalezen. Die zegt dat de klank van woorden bepalend is voor de betekenis van de woorden. Hij heeft groot gelijk. En Nof, er kan nooit veel wezen. Dat is Nop, hè? Met een P wel te verstaan. F is trouwens een P. Hè? Zeg maar Nop. Noppes. Nof. Zot. Dof. Nou, dat klinkt niet erg hoor, met een O erin. Hè? Dus de vorsten van Zoan zijn zot geworden. De vorsten van Nof zijn bedrogen. Ze hebben de leugen gevolgd, zijn dus ook zot. Daar komt het op neer, hè. En er zijn twee plaatsen uit Egypte die genoemd worden. Zoan heb ik al genoemd. Want Zoan is Tanis, ooit de hoofdstad van het Noordelijke Rijk. En Zoan betekent in het Hebreeuws een laagte. Een laagvlakte, een laag gebied. Betekent dus eigenlijk gewoon Nederland. Maar dat betekent ook een laag land. Paiba. Paiba, dat vind ik ook zo leuk, hè, om het in Frans te zeggen. Paiba. Nou ja. Dat is Zoan, het Noordelijke Rijk, maar gelegen in de laagte. En Zoan betekent laagte. En Nof betekent via het Hebreeuws hoogte. Daarom staan ze naast elkaar. En het is de naam voor de stad Memphis. En dat was inderdaad de hoofdstad van het Zuidelijke Rijk. Hoewel je ook een Memphis hebt in de Verenigde Staten. Maar dat gaat er nou weer niet over. Dus Zoan en Nof betekent in het Hebreeuws laagte en hoogte. Maar de een is Tanis in het Noordelijke Rijk en de ander is Memphis in het Zuidelijke Rijk. De vorsten van Zoan of Tanis of laagte zijn zot geworden. De vorsten van Nof, het Zuidelijke Rijk in de hoogte, Memphis, zijn bedrogen. Zij zullen ook Egypte doen dwalen tot de uiterste hoek zijn er stammen, dat tot mag je weglaten. Ze zullen Egypte doen dwalen, de uiterste hoek zijn er stammen. Dat wil zeggen dat alles, geheel Egypte, alle stammen van Egypte zullen dwalen. En dat betekent dwalen wat betreft hun wijsheid. Hun wijsheid heeft hen doen verdwalen, heeft hen verkeerd geleid. En dat staat dan ook in het volgende vers. Want er staat, de Heer heeft een zeer verkeerde geest ingeschonken. Zodat je maar weer ziet dat geest vloeibaar is, maar dat wisten wij al. Net als wijn en olie en water en zo. De Heer heeft een zeer verkeerde geest ingeschonken in het midden van hen. Of gewoon in hen, te midden van hen. In het volk, betekent het. Namelijk, zij hebben Egypte doen dwalen in al zijn doen. Gelijk een dronkaard, die is ook met een verkeerde geest volgeschonken. Hij heeft een beschonken geest, zo gezegd. Gelijk een dronkaard zich om en omwentelt in zijn uitspuwsel. Nee, dank u. Een stinkdokter. Nou ja. Dat was dus niet de wijn als beeld van eeuwig leven. Maar dit was een verkeerde geest. Een verkeerde spiritualie, een verkeerde wijsheid dus, waardoor men verdwaalt en zich omwentelt in zijn eigen uitbraaksel. Ja. Ik zou trouwens over dat Zoan zou ik nog even wat moeten zeggen, voor de goede orde, want het wordt nog eens vaker in de Bijbel genoemd, met name dan, dat is de enige plaats die ik nou even aanhaal, in Psalm 78... Psalm 78, vers 12, maar ik lees vers 11, of vers 10, dan zijn we er helemaal. Psalm 78, vers 10. Zij, Israël, hielden Gods verbond niet en weigerden te wandelen in zijn wet. Zij vergaten zijn daden en zijn wonderen die hij hun had doen zien. Voor hun vaderen had hij wonder gedaan in Egypteland, in het veld de laagte. Vlakke land, in het veld van Zoan, in de Nijldelta, dus inderdaad vlak land uiteraard. Hè? In het veld van Zoan. Hij kliefde de zeeën, deed er hen doorgaan enzovoort. Wordt allemaal genoemd in verband met Tanis of Zoan, de noordoostelijke Nijldelta, want daar langs ongeveer ging men het land uit. En in die buurt lag trouwens ook het land Goshen. Noordoostelijk van of in de Nijldelta. En daar waren dus de wonderen gebeurd, daar werd Israël verlost, enzovoorts. Dus de plaats was genoemd in verband met de verlossing van Israël uit Egypte. En dan heb je nog vers 43 van dezezelfde psalm. Vers 43, hoe hij zijn tekenen stelde in Egypte en zijn wonderheden in het veld van Zoan. En hun vloeden in bloed veranderden en hun stromen dat ze niet zouden drinken, enzovoorts. Daar vinden we de wijsheid van God geïllustreerd, waarbij het volk van God uitgeleid werd uit Egypte. Dat gebeurde dus allemaal daar bij Zoan, Tanis. Waarschijnlijk was dat dus toen de plaats ook waar de farao de dagen van Mozes zetelde. In Zoan, namelijk Tanis. Maar het is dat Egypte wat zal dwalen. Er staat in vers 15 van Jesaja 19. En er zal geen werk wezen voor de Egyptenaren. Nee, uiteraard, want wat zouden ze in Egypte nog moeten doen? Te irrigeren valt er niks, er valt geen vlas te verbouwen, je kunt niet vissen. Kun je niet eens zeggen, ik heb geen werk, laat ik gaan vissen. Kan ook niet, want er is geen water. Dus in Egypte niks meer. Er zal geen werk wezen voor de Egyptenaren. Het welk het hoofd of de staart, de tak of de biezen doen mag, waarbij hoofd, staart, tak en biezen beelden zijn van de inwoners van Egypte. Waarbij het hoofd de uitbeelding is van de oude en aanzienlijke in Egypte. En waarbij de staart een beeld is van de profeet die valsheid leert in Egypte. En dat lees ik dus gewoon even in Jesaja 9 vers 14. Want in Jesaja 9 vers 13 staat, daarom zal de Heere afhouden uit Israël, de kop en de staart, de tak en de biezen, Op een dag, ooit is, en dan staat er meteen bij de oude en aanzienlijke die is de kop, maar de profeet die vals zegt, dit is de staat. Want dat zijn dan de leiders dezes volks, vers 15. En de tak en de biezen zijn degene die van hen geleid worden, in vers 15 van Jesaja 9. Maar daar gaat het over Israël. Maar hier worden diezelfde uitspraken gedaan in verband met Egypte. Want hetzelfde oordeel wat over Israël komt, komt uiteraard over Egypte. Dus het hoofd of de staat, de tak of de biezen, geen enkele Egyptenaar heeft nog wat te doen. Een tak is een uitspraak van een boom. En een biezen is gewoon riet, hè? Gras, zo je wilt. Dus het minder aanzienlijke, zij die geleid worden. Nou, ze hebben niks meer te doen. Ik had bijna weer de tak en de biezen, dat zijn die lui, die lid zijn van de bond, weet u wel. Maar die hebben geen werk meer, dus vooruit. Komt niet zoveel van terecht. Vers 16 dan. Te dien dagen zullen de Egyptenaars zijn als de vrouwen. Met excuses aan de vrouwen, mijnerzijds. Want ik heb het ook niet geschreven. Maar er staat, namelijk, zij zullen beven en vrezen vanwege de beweging van de hand des Heer der Heerscharen. De verklarers zullen wel zeggen dat het gebruikelijk was in Egypte om de vrouwen te slaan. Dan werd er dus met de hand gezwaaid. En hier zwaait ook de hand en nou wordt heel Egypte geslagen. Ze zullen beven en vrezen vanwege de beweging van de hand des Heren der Heerscharen, welke hij tegen hen bewegen zal. Het spreekt dus over de onderwerping. De ene kant van de vrouw en de man natuurlijk in het algemeen. Maar vervolgens de onderwerping van Egypte aan de Heer. En dan staat er in vers 17. En het land van Juda zal aan de Egyptenaren of voor de Egyptenaren tot schrik zijn. Zodat je maar weer ziet dat hier werkelijk letterlijk aan Egypte gedacht moet worden. Want Juda wordt hier ook genoemd. Judea. Het land van Juda. Judea dus. Zal de Egyptenaren tot schrik zijn, dat wil zeggen dat die slaande en zwaaiende hand afkomstig is uit Juda, uiteindelijk. Toch? Want Juda zal hen tot schrik zijn. En hoe dat komt, dat is duidelijk, dat is niet omdat daar een ongelovige Joodse staat woont in het land van Juda, maar het is omdat de Heer daar woont en omdat er een gelovig volk woont in Juda. Want het gaat hier uiteraard om de oprichting, een uitbreiding van het koninkrijk van de Messias vanuit het land van Juda. De term land van Juda staat er natuurlijk, omdat het daarmee een verwijzing is naar de Jood. Niet de Joden, maar de Jood, het land van Juda. Want de Jood, de erfgenaam van Juda, is uiteraard Christus zelf. En dus eigenlijk is het gewoon het land van de Messias zelf. Het land van de Heer Jezus dus. Het land van Juda zal voor de Egyptenaren wezen tot schrik. En dan staat er zo, wie het vermelden zal, die zal in zichzelf bevreesd wezen vanwege de raad des Heeren der Heerscharen die hij tegen hem beraadslaagd heeft. Dat betekent dus dat in de toekomst alsnog dit oordeel over Egypte zal worden aangezegd door bepaalde boodschappers. Ik weet niet door wie. Misschien wel door de twee getuigen. Want in verband met de twee getuigen uit Openbaring 11 wordt de naam Egypte ook genoemd. Dat zou best kunnen. Misschien ook later door de 144.000, wie zal het zeggen, ik weet het niet. Maar er staat wel, de twee getuigen zou trouwens nog ook voor de hand liggen, omdat daar Mozes in betrokken is. En die was al betrokken bij een oordeel over Egypte in het verleden. Dus dat zou wel goed kunnen. Maar er staat, degene die het doen zal, zo wie het vermelden zal, een enkel fout, dus misschien is het zelfs Mozes zelf, weet je veel, kan best hoor. Maar degene die het doen zal, die zal in zichzelf bevreesd wezen vanwege de raad des Heeren der Heerscharen. Hij wordt zelf bang van de boodschap die hij zelf moet brengen. Ja. Die hij tegen hen beraadslaagd heeft. En te dien dagen zullen er 5 steden in Egypteland zijn. En toen was natuurlijk de vraag, welke zijn die 5? En dan is het antwoord zoals gebruikelijk. Als het over 5 gaat, is het antwoord altijd, dat weten wij niet. 5 is per definitie verborgen natuurlijk. Maar ik weet het echt niet. Maar te dien dagen zullen er 5 steden in Egypteland zijn, sprekende de spraak van Kanaan. Wat betekent dat nu weer? dat ze Hebreeuws praten. Dat had er beter kunnen staan de spraak van Heber of zoiets. Maar de spraak van Kanaan, nee, dat staat achter wat het is. Namelijk, zij zweren de Heere der Heerscharen. Dat wil zeggen, zij roepen de naam van de Heere Zeboot aan. De Heere der Heerscharen aan. Dat is de taal van Kanaan. Dat wil zeggen, er zijn 5 steden in Egypte bekeerd. Als steden. Zij roepen de naam des Heeren aan. Zij zweren bij de Heere der Heerscharen. En een van die steden staat een naam bij, maar daar kan ik niks mee. Zal genoemd worden een stad der verstoring. De meest zinnige verklaring die ik gehoord heb, is dat het betekent dat de afgoderij van Egypte verstoord zal worden. Maar zo zinnig vind ik hem ook niet, dus ik weet verder niet. Het zal de naam zijn van een stad, maar welke stad dat dan is, heb ik er ook niet uit kunnen vinden. Dus 5 steden waarvan 1 ook een naam meekrijgt. Daar begint het dus blijkbaar mee, want het moet natuurlijk zo zijn dat in de 1000 jaren heel Egypte bekeerd is. Het kan natuurlijk ook zijn dat er in heel Egypte maar 5 steden zijn. Kan ook. Dat lijkt het meest voor de hand liggend, hè? Ja. En te 10 dagen, in de dagen van die 5 steden, zullen we dan maar zeggen, zal de Heer een altaar hebben in het midden van Egypteland. En eerlijk gezegd, ik heb nog steeds de neiging om vers 18 en vers 19 met elkaar te verbinden. Want in vers 18 gaat het over 5, waarvan 1 speciaal vermeld wordt. 5 waarvan 1 speciaal vermeld wordt. En vers 19 zegt, er zal in te die dagen voor de Heer een altaar zijn in het te midden van Egypteland. Namelijk een opgericht teken aan haar landpalen. Een altaar hoeft nog niet te betekenen dat er ook offers gebracht worden. Maar een altaar is normaal gesproken een verzameling opgestapelde stenen. Want zo moest een altaar gebouwd worden. Of er ook offers op brengt is weer wat anders, maar een altaar wordt gemaakt van opgestapelde stenen. En dan staat hier, er zal dus een altaar zijn in het midden van Egypteland, gewijd aan Jehovah, de Heer der Heerscharen. Namelijk een opgericht teken, dat klopt. Een opgericht teken in de Bijbel is ook altijd opgestapelde of recht opgezette stenen. Dus een altaar is een opgericht teken. En dan staat er in vers 20, en het zal zijn tot teken en tot getuigenis voor de Heere der Heerscharen in Egypteland. En dat is al wat er dan over staat. En de enige verklaring die ik ken, dat wil niet zeggen dat het de verklaring is, maar ik ken geen betere. De enige verklaring die ik ken is dat dit de verwijzing zou zijn naar de grote piramide van Cheops of Cheops. Dat is de piramide. Er zijn er natuurlijk veel, maar er is maar 1 de piramide. De grote piramide. Oftewel de piramide van Cheops. Cheops. De hoofdvlakte van Gizeh. Bij Cairo. Net even te zuiden van Cairo. Als je naar Egypte gaat om de piramide te bekijken, ga je gegarandeerd daar naartoe. Ga je die piramide bezien. Er staan er trouwens 3 bij elkaar. Cheops, Kefren en Menkaura. Of zoiets. Dat zijn de Griekse namen, er zijn ook Egyptische namen voor me, die weet ik zo uit het hoofd allemaal niet. Dus ik noem ze niet. Maar die 3 piramiden, er staan de 3 piramiden en daarna nog een heleboel kleintjes, maar de 3 worden aan bepaalde koningen toegeschreven. En bovendien staat daar ook de zogenaamde Sphinx, de Sphinx. Er zijn heel wat Sphinxen, maar er is maar 1, de Sphinx, en die staat daar. De gedachte is dan dat het opgericht teken of altaar is deze grote piramide. En de piramide bestaat uit 5, waarvan 1 speciaal vermeld zou moeten worden. En dan heb ik het over de hoeken van de piramide. Aardig. 5 steden, 1 met een speciale naam. En die heet Verstoring. En soms denk ik, zou men misschien niet over steden moeten spreken, maar over de hoeken van de piramide in vers 18. He? Maar ik heb nog nooit iemand zo'n verklaring horen geven, of zelfs wel iets wat in die richting gaat. Want van vers 19 dat het die piramide is, wel hoor. Maar de vers 18 dat het op de piramide zou slaan, heb ik nog nooit gehoord, maar het lijkt mij toch wel wat waarschijnlijk. Want de stad der verstrooiing begint met het Hebreeuwse Ir, Ir voor stad, geloof ik. Of nee, hoe is het? Kir is het, geloof ik. Hè? Kir is het, hè? Voor de stad. Maar soms denk je dat het iets te maken heeft met fundamenten die gelegd worden, met dingen die vastgezet worden. En waarom zou dat nou geen hoek kunnen zijn ook? Dat weet ik niet, maar dat beloof je, dat zal ik nog wel eens verder uitzoeken. Maar als je er nou vijf hebt en de ene is verstoord, dan kan men dat van de steden nooit verklaren, maar van de hoeken van de piramide kan ik dat heel goed. Want met de vier is niks bijzonders aan de hand. Die staan netjes op gelijke afstanden van elkaar. Dat is namelijk het grondvlak, gewoon vierkante grondvlak van de grote piramide. En de vijfde hoek, die is inderdaad verstoord, want de vijfde is die van de top. En die is verstoord omdat hij er niet is. Dat wil zeggen, hij hoort er te zijn en in onze gedachten is hij er ook altijd. Wij trekken de zijden, de vier zijden van de piramide naar boven in onze gedachten door. En denken dus dat er een top op zit en het ontgaat ons zelfs bij de waarneming. Die top in de praktijk ontbreekt. En dat zou nog niet zo erg zijn, want het ding is natuurlijk oud en geërodeerd of weet zoiets. En de hoeken zijn allemaal zo scherp niet meer en de stenen zijn wat beschadigd. En dus valt het ons niet op dat het punt wat stomp is. Maar in werkelijkheid is het zo dat sinds mensenheugenis er nooit een top heeft opgezeten. En daarbij moet je bedenken dat er geweest zijn die ooit de piramide gezien hebben in volle glorie. Dat wil zeggen niet zoals hij er nou bij staat, maar netjes bekleed ook met afgeschuinde stenen aan de vier wanden. Aan de vier zijvlakken bedoel ik dus, hè. Want die waren helemaal glad gepolijst, helemaal vlak. Daar kon je niet tegenop. Klimmen ook, was helemaal vlak. Alleen, dat waren stenen van een andere soort, gepolijste stenen. Die heeft men er bijna allemaal weggehaald en gebruikt bij de bouw van Keiro. Nou, dat zijn die mooie stenen nodig. Dus die heeft men ervan afgesloopt, zodat het nu een beetje trapachtig eruit ziet. Maar dat, zo was het van oorsprong niet. Maar in de dagen dat hij nog mooi stond te glanzen in de zon, en het licht van de zon werkelijk weerspiegeld werd door de spiegelgladde wanden van de piramide, zelfs in die dagen is bekend dat er geen top op zat. En toen kon men hem er niet afgehaald hebben. En die kan ook niet geërodeerd zijn, want dan zou de rest ook niet zo mooi meer geweest zijn. Dat betekent dus gewoon dat het ding zodanig ontworpen is. Zonder top. Zo van, hij hoort er wel te zijn, maar hij is er niet. En dat is ook niks bijzonders trouwens. Want in alle oude overleveringen en mythologen en zeker godsdienstige en geheimzinnige overlevering, geheime leren enzovoorts, wordt de piramide zo getekend als onvoltooid en met een ontbrekende, of althans los erboven zwevende, top. En de eenvoudige verklaring van het type van de piramide zou ik niet naar aanleiding van Jesaja 19 moeten geven. Ik haal het meestal aan in verband met Efeze 2. Omdat in Efeze 2 gesproken wordt over een geestelijke tempel. Een tempel is ook een opgericht teken hoor. Ook een verzameling opgestapelde stenen. Ja, wel degelijk. Er worden toch offers gebracht in de tempel. Dat is toch een altaar. Goed. En daar staat dat de gemeente gebouwd wordt als tempel, maar dat Christus daarvan het fundament is, het grondvlak, waarop wij gebouwd worden. Maar hij is ook de uiterste hoek. Letterlijk staat dat er, uiterste hoek. Zelfs het woord steen staat er niet bij, in de vertaling wel, maar in de grondtekst niet. De uiterste hoek. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, maar dat is Psalm 118, geloof ik. Kijk altijd maar even rond of iemand het corrigeert, bevestigt. Psalm 118. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, omdat de bouwlieden die steen onderweg nergens in het bouwwerk konden plaatsen. Trouwens, het was nog geen oogsttijd, maar dat is een ander verhaal. Maar het was de tijd nog niet. Maar de steen die ze in het hele bouwwerk niet kwijt konden, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, is door de Heere geworden tot een hoofd des hoeks. En hoofd betekent echt de top. En hoek wil zeggen dat het aan die top inderdaad een hoek is. En dat betekent weer dat de top inderdaad een punt is. Niet een vlak, dat zou bij een gewoon huis ook kunnen. Het dak, vlak. Of een vlak bovenkant van een gebouw. Maar dan is het geen hoek meer natuurlijk. Maar er staat hoofd des hoeks, zodat het echt de top is van het bouwwerk. En ik kan bij het lezen van Efeze 2 aan niks anders denken dan aan een piramide. Het fundament, gewoon een vierkant grondvlak. En de steen die hoofd des hoeks geworden is, de topsteen van het bouwwerk. En dan heb ik een piramide. Ja, of je moet het fundament al rond gaan maken en dan heb je een kegel. Ja hoor, natuurlijk. Ja. Maar dat doen we, hè? Ja, je kunt er van alles van maken. Maar het eenvoudigste is te denken aan de piramide en het bevestigt zich. Want inderdaad, de piramide zoals wij hem kennen, de grote piramide, is inderdaad, daarvan is het inderdaad zo dat zo'n ding 5 punten heeft. Maar de 5e is inderdaad verstoord, die is er niet. En dat komt natuurlijk omdat het vierkante grondvlak uitbeelding is van gewoon deze oude wereld. Stoffelijke dingen in het algemeen. De schepping, dat is 4. En de 5, die is niet op hetzelfde vlak, maar op een ander vlak. Ik sta met mijn hand meteen zo over de lessenaar. Zo, hè. 4 is 1 vlak en de duim, dus die 4 vingers staan in 1 lijn. Als je een beetje gezond bent tenminste. En de duim staat daar tegenover, die staat daar boven eigenlijk. En die duim komt overeen met de top van de piramide, maar die is er eigenlijk niet. En dat is zo omdat die top van de piramide staat voor de geestelijke dingen. Elke 5e staat altijd voor de geestelijke dingen. Voor de verborgen dingen, voor de onzienlijke dingen, enzovoorts. Hij is er dus wel, maar alleen in onze gedachten. Schitterend is dat, hè? In onze geest is die punt aanwezig. Iemand moet er je op opmerkzaam maken en zeggen, hé, hij zit er niet op. Want je merkt je niet, in je gedachten maak je de lijnen af en dus is hij er wel. We weten dat hij er zou moeten zijn, maar hij is er niet. En sommige verklarers beweren zelfs van, die top zit er niet op, maar straks in de 1000 jaar in het koninkrijk is de piramide het erkende teken van de Heer. En waarom ook niet? En men veronderstelt zelfs dat dan de top er weer op zit. Ik waag het te betwijfelen, want voor mij mag de top altijd in de hemel blijven en de onzienlijke zijn. Dat vind ik toch wel een vertrouwde gedachte. En weet je wat zo leuk is? Weet je wat er op de top van die piramide staat nu? Er staat wat op. Ja, je kunt het bedenken hoor, er staat wat op. Nee, er staat iets. Er staat erop, niet geschreven. Misschien ook wel een verboden toegang, denk ik. Maar blijf je wel toepasselijk. Nee, een antenne natuurlijk. Een zender. Hè? Een zender staat erop. Dan heb je een stem, die, een geestelijke stem, zou ik maar zeggen, door de ether, door de lucht enzovoort. Er gaat toch een boodschap van. Ik vind het altijd merkwaardig hoe die dingen dan toch weer kloppen op een of andere wijze. Nou, er is nog een paar dingen meer over te vertellen over die piramide. Maar helpt u me onthouden, dan kom ik de volgende keer terug. Als je dat niet doet, doe ik het ook niet, hoor. Het verhaal uit de overlevering van de piramide, wat dus door weinigen geloofd wordt, maar het verhaal over de piramide is dat in eerste plaats de oudste piramide is, of in ieder geval bijna de oudste, maar het is de oudste echte piramide in elk geval. Er zijn wat trappiramiden die schijnen ouder te zijn, maar dat is niet helemaal zeker. Maar het verhaal is dat de piramide gebouwd werd om de verzamelde kennis en wetenschap van de Egyptenaren, maar misschien wel hun geloof, te bewaren, vast te leggen, opdat het de zondvloed zou doorstaan. Dat is de officiële oude verklaring van waarom men de piramide gebouwd heeft. En het is in ieder geval een betere verklaring dan dat het graf zou zijn, of bestemd zou geweest zijn als graf voor een of andere Cheops. Want dat is gewoon een onhoudbare gedachte. Een lachertje is dat. Dat is gewoon dwaas. Hoewel het een kern van waarheid heeft, omdat het een uitbeelding is van dood en opstanding. En dus iets met de graf te maken heeft. Dat is wel waar, maar daarom was het nog geen graf. Maar goed, laten we dat maar even voor ons uitschuiven dan. We zullen danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat we ook deze morgen rondom uw woord mochten samenkomen en deze oude profetieën mochten lezen en bestuderen. We danken u, Vader, dat u op voorhand zo uitgebreid hebt aangekondigd de oprichting en openbaring van uw koninkrijk in de toekomst. Terwijl wij nu leven in de tijd waarin u zich verbergt en waarin u toekijkt op deze gang van zaken hier op aarde, mogen wij toch vooruitzien naar het moment waarop u weer zult opstaan en inderdaad de banier zal oprichten en de bazuin zult blazen, opdat uw koninkrijk ook gestalte zal krijgen in de wereld, in Israël en in de volkeren. Wij danken u, Vader, dat wij aan de andere kant reeds nu deel uit mogen maken van dat koninkrijk wat verborgen is in de hemel. Die ons getrokken hebt uit deze wereld en verbonden hebt met de levende Christus. En dat we mogen delen in zijn heerlijkheid en majesteit. We danken u dat we op grond daarvan mogen uitzien naar de toekomst die u ook voor ons hebt weggelegd. En mogen weten dat u ons ook wilt leiden naar die bestemming die u bepaald hebt. We danken u, Vader, voor het leven uit uw genade. En we willen elkaar dan ook bij u aanbevelen. Wanneer we van hier gaan, wees ons verder nabij deze dag. Wilt u onze gedachten ook bepalen bij u die in de hemel zit en die niet laat varen het werk uw hand. Amen. 17, vers 19. Klopt, hè? Jesaja 19, vers 19, waar wij terecht waren gekomen bij die twee versen. Vers 19 en 20, waar staat: de dien dagen zal de Heere een altaar hebben in het midden van Egypteland. En een opgericht teken, of namelijk een opgericht teken, aan haar landpalen voor de Heere. En het zal zijn tot een teken en tot getuigenis voor de Heere der heerscharen in Egypteland. Want zij zullen tot de Heere roepen, de Egyptenaren dus, vanwege de verdrukkers, en hij zal hun een heiland en meester zenden. Die zal hen verlossen. Ik heb al gezegd, dat teken, dat weten wij eigenlijk niet wat het is. We kunnen er hooguit uit opmaken dat aangezien er staat dat het een altaar is, dit teken gevormd wordt door een verzameling opgestapelde stenen. Dat weten we in elk geval. Of het zou al een berg zand moeten zijn, dat zou dus ook nog kunnen als altaar. Maar in ieder geval, een of andere bouwwerk, normaal gesproken zou het zijn van stenen. En een opgericht teken is in de Bijbel altijd de aanduiding voor een opgestapelde hoop stenen. Dat zou heel goed kunnen, het zou zijn tot tekenen, tot getuigenis. Dat is wat we in Israël ook dikwijls genoemd vinden, dat stenen opgestapeld worden of opgericht worden tot getuigenis. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Vandaar dan ook dat men denkt soms dat dit slaat op de grote piramide. Dat is niet zeker, laat ik u dat erbij vertellen, maar ik zou ook niet weten wat het anders is. Maar per slotverrekening staat, te dien dagen zal het zo zijn, dus het kan nog alsnog opgericht worden. Die kans acht ik niet zo groot, maar het kan wel. Persoonlijk heb ik de indruk dat de gedachte dat dit slaat op de piramide, dat inderdaad juist is. Tenminste, daar de piramide zelf eigenlijk ook in de Bijbel genoemd wordt, al is het niet rechtstreeks. Want het lijkt mij dat die piramide genoemd wordt in Psalm 118 en in Efeze 2 minstens. Omdat daar sprake is van een bouwwerk waarbij alles wijst op de hoogste en laagste steen van het bouwwerk, namelijk de top. En ik weet niet meer wat ik u vorige keer verteld heb. Heb ik u de vorige keer al verteld? Vorige week moet. Ja, ja. Oh, heel, ja, ja. Ja, ja, nou kan niet meer. Zo van, het was wel veel, maar ik wil het nog wel eens horen. Alles wijst namelijk naar de top. Dat is het kenmerk van de piramide. Alles wijst naar de top. Alleen in dit geval is er geen sprake van een top. De top is er niet, is er ook nooit geweest. De grote piramide eindigt namelijk gewoon in een vierkant plat vlak. Je, niet al te groot, maar niettemin een vierkant plat vlak. En dat is ook inderdaad altijd zo geweest. Tot het jaar 820 van onze jaartelling, anno domini heet zoiets. Maar dat hadden ze toen nog niet uitgevonden. Tot het jaar 820 van onze jaartelling was deze piramide nog geheel intact. Daar bedoel ik mee dat de piramide zoals we hem nu kennen... Ik heb de foto weer thuis laten liggen, maar ik zal hem in de pauze even halen. Daar bedoel ik mee dat die piramide ziet er nu uit als een verzameling van allemaal lagen stenen op elkaar. En de lagen worden steeds kleiner, zal ik maar zeggen. Hè. Dus het ziet er een beetje trapachtig uit. Maar dat is vroeger niet zo geweest, want vroeger waren de zijwanden bekleed met blokken marmer, afgeschuimde stenen dus. En de oppervlakte van de zijvlakken, van de vier zijvlakken, was spiegelglad gepolijst. Spiegelgladde vlakken die de zonnestralen ook weer kaasten, die lichtbundels als het ware terug de ruimte in smeten, gooiden, dan wel reflecteerden. Dat was ook te zien. Van grote afstand, moet je je voorstellen. Zo glad was dat, alsof er grote spiegels opgesteld waren. Dat was toen nog zo, volgens ooggetuigen. En dat betekent... En bovendien, volgens diezelfde ooggetuigen, was er toen geen top op de piramide. Nou, die kunnen ze onmogelijk afgehaald hebben. Die kan het niet door erosie eraf gesleten zijn of zoiets. Want dat zouden voor de zijvlakken en de hoeken ook het geval geweest moeten zijn. Dat was niet zo. En dat betekent dat het ding dus altijd zo geweest is met een plat vlak aan de bovenkant. Ik herinner me ineens dat ik het gezegd heb. Want ik heb gezegd wat er nu op staat. Gewoon een antenne. Een zendmast. Ja. De stem. Hij is niet te zien, maar je hoort wel wat, denk ik altijd. En zo hoort het ook ongeveer. Maar het is zonder meer duidelijk dat de steen die de bouwlieden versmaad hebben en die tot hoofd des hoeks geworden is, dat is eigenlijk alleen maar goed toe te passen, dat principe, op de piramide. De steen die onderweg nergens nodig was, die is opzij gelegd, maar die is uiteindelijk geworden tot top van het bouwwerk. De uiterste steen, die bovendien een hoek is. En dat verhaal gaat alleen nog voor een piramide en te meer daar die steen er nog steeds niet op ligt. Of verborgen is, want dat is eigenlijk de gedachte. Kijk, in de geheime genootschappen en zo, hè, daar heeft men nog wat een en ander meer te vertellen over piramide. Want dit heeft natuurlijk alles met vrijmetselen te maken. Hè? Juist, bouwen van zo'n ding. En daar vertelt men er ook wel het een en ander over, hoor. Want men weet overal dat de top van het bouwwerk er niet hoort te zijn. Want dat komt eigenlijk ook omdat die top behoort tot de hemelse dingen. Zo is het eigenlijk, want het vierkante grondvlak van de piramide staat voor de vier en dus voor de aardse dingen. Dingen van deze stoffelijke wereld. Maar de enige andere punt of hoek van het bouwwerk is die ene omhoog. Dat is namelijk de vijfde en de vijfde is in de Bijbel altijd één. Die er wel is, maar je ziet hem niet. Hij is verborgen, hij is er wel. Maar je ziet hem niet. En zo is het met de piramide ook. Want onze verbeeldingskracht... onze verbeeldingskracht draagt ertoe bij dat wij dikwijls niet eens merken dat de top er niet op zit. Wij trekken in gedachten gewoon alle lijnen door. Want wij weten gewoon dat het ding er dus moet zijn. En iemand moet al zeggen, kijk, er zit er geen top op. Dan zeg je, nou, zou dat nou... Maar inderdaad, er zit er geen een op, maar we zien het niet eens, valt niet op, want wij trekken in gedachten gewoon de lijnen door. Nou. Maar hij zit er echt niet op en heeft er nooit op gezeten. Ja, dus er valt zoveel over het gekke ding te vertellen. Maar, goed, zal ik u wat vertellen. Ik heb hem nooit gezien. Ik zou het graag eens willen zien. Ja, ik heb meer belang bij om eens bij de piramide te gaan kijken dan bij Jeruzalem of zo. Hè? Dat is heel vreemd, hè? Want dan denk ik heb in mijn gedachten heb ik altijd, 10 dagen zal de Heer opgericht teken hebben in Egypte, dus dat ding blijft staan. En als ik het heb over Jeruzalem, dan weten we, dat ding blijft niet staan. Dus waarom zou ik gaan kijken, denk ik dan wat eens. Trek me ook helemaal niet. Ik zou wel willen kijken bijvoorbeeld in Petra, heb je het weer. Maar dat is net zoiets, want Petra kun je heel goed vergelijken met de piramide. Namelijk, het is één grote steenhoop met daarin ruimte waarin je kunt overleven. Dat zo ligt het nog weer. Dat blijft ook staan. Dat zou ik dus wel eens willen zien. Hè? Maar dat kun je natuurlijk op één rit doen natuurlijk. Dat is goedkoper, ja. Nou goed. Dat even terzijde. Ik moet eerst even wat zeggen. Deze piramide waar ik het steeds over heb, onderscheidt zich van alle anderen, doordat alle anderen hooguit één kamer hebben. En die is niet eens in de piramide meestal, maar onder de piramide. Dus gewoon in de grond. En er is dan een piramide overheen gebouwd en dat is het dan. Dat is de normale gang van zaken. En in sommige gevallen is vastgesteld dat die kamer onderin, onder die piramide, ook inderdaad fungeerde als grafkelder. Nou is dat niks bijzonders, want wij hebben lang geleerd, als je een gat hebt in de grond, is dat per definitie een graf. Want het behoort tot het dodenrijk. Dus dat zegt op zich niet zoveel. Maar inderdaad, in sommige piramiden heeft men inderdaad graven gevonden, zal ik maar zeggen. Maar deze piramide, dat is de grote, zo heet die officieel, de grote piramide van Cheops of Khufu. Die grote piramide, die onderscheidt zich van alle andere doordat daar weliswaar ook één kamer in is onder de piramide, dus gewoon in de grond zal ik maar zeggen. Maar bovendien zijn er nog twee andere grote kamers daarboven, werkelijk in de piramide en zelfs tot hoog in de piramide. Dat is het merkwaardige. Want het heeft geen enkele andere piramide. Bovendien komt er nog eens bij dat in dat hele ding is maar één verplaatsbaar voorwerp gevonden. In die hele grote piramide is maar één verplaatsbaar voorwerp gevonden. Geen schatten of niks dus. Helemaal niets van het alles. Er is maar één verplaatsbaar voorwerp gevonden. En het valt niet makkelijk te verplaatsen. Want dat bleek een sarcofaag te zijn. Want als het in Egypte is, heet het een sarcofaag. In Nederland heet het gewoon een doodskist. Maar goed, een sarcofaag heeft men gevonden. Eén, niet meerdere in elkaar zoals gebruikelijk, maar één en zonder deksel. Dat wil zeggen, er heeft in die hele piramide nooit wat anders gestaan, en staat nog steeds niet anders, niet wat anders eigenlijk, dan alleen die ene open doodskist. En het bijzondere daarvan is dat wanneer wij dat benaderen met onze kennis van de typologie, dus niet veel, maar is genoeg, dat betekent het dus dat het niet een uitbeelding is van de dood, geen graf is, maar integendeel een uitbeelding is van opstanding. Waar er nog bij komt dat dat ding niet gevonden is in de onderste kamer onder de piramide, maar integendeel in de allerhoogste kamer. De zogenaamde koningskamer, helemaal bovenin de piramide, jazeker. Vreemd, hè? En het is te meer vreemd, daar men altijd gedacht heeft, dit is de grote, enige echte grote piramide, daar moeten verschrikkelijk grote schatten in gevonden kunnen worden. En tot vandaag zijn er mensen die daar geld in investeren om die piramide een onderzoek te onderwerpen. Want er is nog nooit een schat in gevonden, is trouwens nog nooit sowieso iets van waarde in het ding gevonden. Integendeel. Dus is men nog steeds op zoek tot vandaag aan de dag met allerlei moderne apparatuur. En het leidt allemaal tot niets. Ik vind het wel een beetje vermakelijk langzamerhand. Hè? Bespottelijk ook langzamerhand. Maar ik zal u wat verder over vertellen over het ding. In de eerste plaats, hij is niet gebouwd gewoon op de grond. Maar hij is gebouwd weliswaar op de hoogvlakte van Gizeh. Dat is een rotsgrond. Maar men heeft die grondoppervlak eerst volkomen waterpas gemaakt. En daar toen een plaveisel op aangebracht van pakweg. Even kijken, wat was het? Een halve meter ongeveer dik. Dus een plaveisel van stenen van een halve meter dik. Moet je je voorstellen. Stenen van een halve meter. Als plaveisel. En om een vlak, daarmee heeft men dus eerst de berg zelf, de vlakte zelf vlak gemaakt. En daarop dat plaveisel. En daarop werd de piramide gebouwd. En dan moet u zich voorstellen dat deze piramide heeft een diameter van hoek tot hoek van iets van 325 meter. 305, dat is niet niks. Hè? Dus 305, de één zijde is namelijk 233 meter en nog iets. Precieze getallen, daar heb je daar toch niks aan, dus daar gaat het nou niet om. Maar één zijde is 233 meter, de diameter is 325 meter. En over die diameter van 325 meter heeft het horizontale vlak maar een afwijking van 15 millimeter. 15 millimeter, anderhalve centimeter. Dat is niks dus, eigenlijk. Moet je je voorstellen. En wanneer maakte men zo'n ding? En hoe deed men dat? Met welke hulpmiddelen? En met welke meetapparatuur? Maar men deed het wel. En daarbovenop een berg. Je kunt er ook... Hè? Ja, ze hadden wel zwaarte natuurlijk. Ja. Verschrikkelijk, hè? Ik denk niet dat ik erin durf, maar ik moet natuurlijk wel. Ja. Het is een verschrikking, hè? Ja, ik vind het ook luguber, hoor, zoiets. Maar niettemin... Het is zo. Nou, dus het ding staat in de eerste plaats horizontaal. En in de tweede plaats is het exact noord-zuid geplaatst. Ik heb de precieze getallen niet bij de hand, maar daar hebt u ook niks aan nu. Maar de ding hebben ze nagemeten in het begin van onze eeuw in elk geval. Hoe nauwkeurig je noord-zuid staat, en daar blijkt er een kleine afwijking te zijn. Maar bij nader inzien bleek dat in de dagen dat het ding gebouwd zou zijn, zou die afwijking nul geweest zijn. Zou er helemaal geen afwijking geweest zijn. Zo nauwkeurig staat het ding noord-zuid. Want de pool is in die tijd, aardpool zogenaamd, is in die tijd wel een eindje verplaatst. Maar de piramide is gewoon blijven staan. Vandaar dat er nu een afwijking is, maar die was er ten tijde van de bouw niet. Zo nauwkeurig staat het ding noord-zuid. En dat in de dagen waarvan men zegt dat er niet eens een kompas bestond. Hoe deden die jongens dat? Ja. Ja, weet ik ook niet. Ze lieten het doen, denk ik. Nou, hoe dan ook. Het is in ieder geval gebeurd. Dan hebben we de ingang van de... De enige ingang van die piramide, die was tot het jaar 820 van onze jaartelling dus verborgen. Omdat de ingang verborgen zat onder die laag afwerkende marmeren stenen, zal ik maar zeggen. Maar men heeft dan toch uiteindelijk die ingang gevonden. Men is gewoon begonnen te hakken. En zo heeft men alsnog de juiste ingang gevonden. Want men ging op een andere plek erin, hoor. Men is gewoon een beetje het ding gaan hakken om die ingang te zoeken. Men wist namelijk van overlevering nog van, er moet ergens aan de noordzijde moet de ingang zitten. En die heeft men toen inderdaad met veel moeite ook gevonden. En die ingang is dan vervolgens een dalende gang. De gang loopt naar beneden. En die, dat moet dan 31 graden geweest zijn. 31 graden naar beneden, ongeveer. Hoe ik dat nou weet, nou, dan komt het ding staat op 31 graden noordenbreedte. En de gang zelf, als je die van binnenuit naar buiten kijkt, kijk je recht naar de Poolster. Daar heb je weer zoiets. En die gang loopt dus evenwijdig met de zogenaamde aardas. Daar komt het op neer. Wisten die jongens dat allemaal, hè? Ja. Nou, die gang die loopt naar beneden. En dat is eigenlijk dan het verhaal. Alleen blijkt dan vervolgens, maar dat is helemaal het moeilijke. Ja, dan moet er toch aan geloven natuurlijk. Kan helemaal niet tekenen. Als je nou hier zo'n beetje de ding hebt, hè, ik zal een beetje groot tekenen zo, ongeveer zo, hè, die dingen. Even hier de noordzijde, dan gaat de gang naar binnen en die loopt dan hier zo'n beetje onderuit naar een kamer. Die staat op zijn kop, dus je tekent hem ook maar op zijn kop. Die gaat dus hier naar binnen, zo. Dalende gang, die ziet uit naar de Poolster. Dat is wel ongeveer goed zo. Maar dan heb je is vervolgens ongeveer op deze hoogte een gang die naar boven voert. En dan hier naar een kamer. En hier gaat nog een gang verder. En hier ook nog een kamer. Nou, hij moet vierkant zijn, maar ik doe het opzet namelijk geen moeite om het netjes te tekenen, want dan kan ik toch. Maar je hebt hier een opstijgende gang. En het aardige daarvan is, van die opstijgende gang, dat die gang, het eerste stuk van die gang, dichtgemaakt is. Dat zeg ik nog verkeerd hoor, maar die is dichtgemaakt met één groot blok graniet. En dat is een steensoort die veel harder is dan de normale steen waaruit deze piramide is opgetrokken. Dus een extra harde steen in de ingang van deze gang. En let wel, ik zei hij is ermee dichtgemaakt, maar dat is een beetje dwaas gezegd, want het veronderstelt dat men later die ingang heeft afgesloten. Maar dat is niet waar, want die steen die is dus dat ene grote granieten rotsblok, dat kan er alleen maar ingekomen zijn meteen bij de bouw. Zodat die gang niet later is afgesloten, maar die gang is van huis uit, via het ontwerp van de piramide, altijd afgesloten geweest. Die steen kan er niet later ingebracht zijn, die is er meteen ingebracht toen men... De lage stenen van de piramide aan het opstapelen was, zal ik maar zeggen. En toen men die hoogte kwam, heeft men dat granieten blok erin gezet. Ja, hoe vraag mij dat niet, want dat is helemaal onvoorstelbaar, zo zwaar als die blokken zijn. Maar het is gebeurd. Die gang is dus, het is dus nooit de bedoeling geweest dat men inderdaad die gang van hieruit zo zou ingaan. Dat kon namelijk niet. Men heeft later die gang ontdekt, omdat men dat grote granietblok tegenkwam. En zei, hé, dat is wat vreemds. Waarom een ander blok? Wat zou ermee wezen? En toen is men er omheen gaan hakken. Net alsof je in een berg aan het uithakken bent of mijnen aan het maken bent. Men heeft erin gehakt en is dus onder het blok heen gegaan. En heeft daar die gangen ontdekt die daar naar boven liepen. Die gangen waren dus min of meer wel aangegeven door dat granietblok, maar tegelijkertijd definitief afgesloten. Zo van, er is wel een weg omhoog, maar je kan hem niet gaan. Nou, en nou als je zulke dingen zegt, dan moet je dan meteen aan de geestelijke dingen denken natuurlijk. Er is wel een weg omhoog, maar je kunt hem niet gaan. Goed, die weg omhoog is het dus wel. Die weg omhoog loopt dan naar de zogenaamde koninginnenkamer, noemt men dat, want je moet er toch een naam geven. De twee kamers, dus dit noemen we de koninginnenkamer. Er is verder niks hoor. Maar er is nog een andere route, die loopt nog verder omhoog. En die gang die is veel hoger. Gang met een sterk verhoogd plafond. Men noemt het dan ook de galerij. Dus en die gang die loopt naar deze bovenste kamer. Ik teken het helemaal niet goed hoor, maar hier ongeveer zit dat dan wel. Dat is een extra verhoging. Wat ik er precies mee moet, ik weet het niet. Er zijn er, dat is de meest gangbare verklaring van het verhaal. Die zeggen dat de gangenstelsel in feite een uitbeelding is van een jaartallentabel. Maar vermoedelijk is dat veel te simpel gedacht. Want die jaartallentabel is een eind te volgen, maar hij komt in ieder geval niet uit. Vandaar dat je er ook niks meer van hoort van deze verhalen. Want als het systeem wat men had uitgedacht waar was, dan had in 1953 het duizendjarig rijk moeten beginnen. Zo was het ongeveer. Het kwam niet, er kwam alleen de watersnoodramp kwam. Dat dacht ik ook aan, ja. Dus dat kwam allemaal niet zo uit. Berust waarschijnlijk ook op een misverstand. Maar het is wel zo dat het min of meer een uitbeelding geeft van de Bijbelse waarheden natuurlijk. Want dat kun je er maar zo in zien. Je hebt de dalende richting van de mensheid, van de wereld als zodanig. Er is een opwaartse weg, maar daar kun je normaal niet door. Dan moet je door via de gaat alleen via de steen. Nou, dat is dan niet zo moeilijk, hè? Steen. Die aan de ene kant de afsluiting is en de andere kant ook de juiste weg is. De weg, hè? Je weet of het de weg is. Goed, dat is dus Christus. Dan moet je dus voorbij. Dat kan. Via de steen. En dan is er een opklimmende weg. De normale weg is die dan. Die leidt tot de koninginnenkamer. Ik heb er niet de minste moeite om daarbij meteen aan Israël te denken. En aan de volkeren en aan de duizend jaren. En weet ik veel wat allemaal. Hè? Maar er is, ik wijs u een weg die nog uitnemender is, maar dat vers mag ik hier helemaal niet aanhalen, want het gaat over heel iets anders. Maar wij verwachten een nog beter vaderland via een nog bredere weg, een grotere weg, een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft. Dat is deze weg hier omhoog, dat is daar de galerij dan, met het verhoogde plafond, zal ik het maar zeggen, die leidt naar de nog hogere koningskamer. En dat is ongetwijfeld dan de aanduiding van de hemelse positie van de gemeente. Er zit nog veel meer aan vast, maar ik heb me er nooit verder in verdiept. Ik heb me verdiept in bestaande theorieën erover. En dat bleek uiteindelijk toch niet houdbaar, bleek nooit uit te komen. En ik heb het dus maar laten liggen. Maar waarschijnlijk was de richting van zoeken verkeerd. Waarschijnlijk moet men veel meer op de Bijbelse symbolische manier zoeken. En u weet, net als ik inmiddels, dat daarin chronologie geen overheersende rol speelt. Het gaat niet zozeer om de tijdrekening, maar het gaat om de geestelijke waarheden als zodanig. En die vind je er zo zonder meer in terug. Je vindt normaal de aflopende weg van de mensheid naar het dodenrijk, een omgekeerde wereld, een omgekeerde kamer, waar alles op zijn kop staat, zal ik maar zeggen. Dat is inderdaad gewoon naar het verderf, maar aan de andere kant een opgaande weg. Die loopt via de steen en dat is ongetwijfeld het granietenblok wat er nog steeds op zijn plaats ligt. Verder moet u niet denken dat je daar maar zo overal inloopt, dat is niet waar. Er zijn overal drempels En er zijn verlagingen, je moet soms ergens onderdoor enzovoorts. En die grote galerij, daar kun je ook alleen inkomen via een hele hoge drempel. Dat is ook niet zo'n makkelijke weg. Het ziet er ook niet erg begaanbaar uit, maar als je daar eenmaal voorbij bent, kan het dus weer wel enzovoorts. Dat heeft allemaal te maken met dood en opstanding en hemelvaart enzovoorts. Dat is allemaal niet zeker te zeggen, want in de Bijbel vind je daar dus ook verder niet meer over. En eigenlijk zijn het dus gewoon allemaal hypothesen. Maar ik moet er meteen bij zeggen, in de bestaande literatuur over dit onderwerp, zoals ik het nu benader, vind je er ook niet zoveel over. Wat ze allemaal doen, is streepjes zetten en jaartallen erbij zetten. En het probleem is, laat ik dat dan meteen uitleggen, dat kan ik hier misschien wel doen. Het probleem is dat die hele bestudering van deze piramide op deze manier. Dat wordt officieel genoemd piramidioterie. En degenen die dat doen zijn piramidioten. Dat is de officiële term, dat is heel bekend. Piramidioten. Mooi woord vind ik dat wel. Piramidioten. Joten, nou ja. Deze piramidioten, die worden hoofdzakelijk gevonden in de zogenaamde historische school. Dat zegt u misschien niks, maar dan kan ik het nou eens uitleggen. Bij de bestudering van de profetieën van de Bijbel onderscheiden wij de zogenaamde futuristische school en de historische school. En de term wordt ontleend aan de grondwaarheden ervan. Namelijk de ene categorie, dat zijn de futuristen, dat zijn wij, die denk ik. Die geloven namelijk dat de 70ste week van Daniël pas in de toekomst, futurum, pas in de toekomst zal komen, dus nog moet komen. En dat dus de profetieën, want dat hangt eraan vast, dat dus de profetieën in het algemeen allemaal eigenlijk nog vervuld moeten worden, want dat is gewoon de consequentie. Terwijl de historische school leert dat de 70ste week al geweest is. En zij verklaren de profetieën, of ze passen de profetieën toe, in de loop van de geschiedenis ook van onze bedeling. Dat wil zeggen, zij hebben de 70ste week aan de 69ste vastgeplakt. En zijn daarna doorgegaan met het toepassen van de profetieën, met name ook die van Openbaring, op de geschiedenis van onze bedeling. Dat wil zeggen op de kerkgeschiedenis, maar ook op de geschiedenis van de wereldrijken en met name ook de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk, want die moest helemaal aan geloven, en het Mohammedanisme en weet ik veel allemaal. Ja, ik moet daar een voorbeeld van geven. Ik kan het niet zo goed, want het wordt meteen zo belachelijk. Want die lijn van die 70ste week houdt natuurlijk een keer op, dat is maar 7 jaar en dan houdt het op. En als je daarna toch nog door wilt tellen, dan moet je dus doen wat zij ook inderdaad doen. Zelf perioden van tijd maken en erachter plakken. Dus ze plakken er weer perioden van 490 jaar allemaal achter en vast. Nog van weer eens 70 weken en nog eens 70 weken en zo door. Of ze plakken de periode aan vast van 666 jaar en nog eens 666 jaar enzovoorts. Of periode van 1260 jaren enzovoorts enzovoorts enzovoorts. En sommigen doen dat allemaal tegelijk. Zowel perioden erachter plakken van 7 jaar, van 490 jaar, van 660 jaar, van 1260 jaar, van 5220 dagen en maanden enzovoorts. En het gevolg daarvan is, dat kun je op je vingers uitrekenen, het gevolg daarvan is dat als je ergens een leuk jaar tegenkomt in de geschiedenis, dan valt het altijd wel op een van die knooppunten. En zo kun je dus boeken en boeken vol schrijven en die staan ook bij mij allemaal in de kast. Dus dan leer je het wel af namelijk. Je hoort er ook niet zoveel meer van. Ik meen dat alleen in ieder geval de zevendedags Adventisten gerekend moeten worden tot de historische school. Dat is ook wel heel duidelijk. En de Jehovah's getuigen eigenlijk ook, maar die trekken zich er al lang niet meer zoveel van aan, omdat het allemaal niet meer overeind staat. In de dertiger jaren hoorden we nog veel over de historische school, maar zij beweerden allemaal dat in de dagen van die wereldoorlog die op komst was, dan zou alles vervuld worden. En het is dus niet gebeurd, dus van de historische school hoor je dus eigenlijk niks meer. Nou, ik mag het niet hardop zeggen, broeder, maar ik zal even langs de microfoon praten. Onder ons gezegd dus, Johannes de Heer hoorde daar dus eigenlijk ook toe. Ja. niet al te duidelijk, maar heeft toch niet zulke duidelijke uitspraken gedaan over het algemeen. Behalve als je nooit anders dan onduidelijke uitspraken gehoord hebt. Dan heeft Johannes de Heer zeer duidelijke uitspraken gedaan. Maar u weet, ik praat niet vanuit een reformatorische achtergrond, maar vanuit een heel andere. En vanuit die heel andere achtergrond zeggen wij, Johannes de Heer heeft niet zulke duidelijke uitspraken gedaan. Ja, daar kun je dus over van mening verschillen, maar zo ligt dat nou eenmaal. Want het punt is dat ook in de vooroorlogse Maranatha-beweging verondersteld werd, laat ik het heel voorzichtig zeggen dan, verondersteld werd dat Mussolini de antichrist was, of wat zij dan onder verstonden, maar de antichrist. En Hitler was de valse profeet, want die had een boek geschreven, Mijn Kampf, enzovoorts. En in die dagen van de wereldoorlog, dat zou de grote verdrukking zijn. En toen dat voorbij was, toen werd de Joodse staat opgericht, dus wat kon er nou nog kapot? Enzovoorts. En het antwoord is, de Joodse staat, want het is zover nog niet. Ja. Dat is heel moeilijk geweest. En dat niet alleen, want in de Eerste Wereldoorlog heeft men dit soort theorieën natuurlijk ook allemaal naar voren gebracht. De Wereldoorlog. Men dacht, nou gaat het gebeuren. En wat gebeurde er toen? Toen werd Palestina bevrijd van de Turken. Dus zei men ook, zie je, nou gaat het beginnen. Maar ja, 1000 jaar eerder zei men dat ook al, maar dat was in de dagen van de kruistochten. Toen werd ook Palestina bevrijd. Dus dat zegt allemaal niet zoveel. En daarna heeft men die historische school, die historische interpretatie, dus wel losgelaten. Zo is het gegaan. Niet van harte, maar omdat het nou eenmaal niet anders kon. Dat is ook een argument natuurlijk. Maar het is wel triest, omdat het niet werkelijk op Bijbelse argumenten berust, maar gewoon op het falen van het systeem. Ja, dat beweren ze maar al te graag. Maar het is altijd al zo geweest dat christenen die leven in een bedeling van de verborgenheid, die hebben altijd al graag op verschijnselen in de wereld willen wijzen die zij aan God toeschrijven. Want ze willen we graag wat zien in deze wereld, maar dat komt omdat zij hun eigen positie als gelovigen in deze bedeling niet kennen. Ik zeg altijd, het grote kenmerk van dwaalleren in het algemeen, laat ik het grote woord dan maar één keer gebruiken. Het grote kenmerk is dat men niet weet wat de gemeente is. En of je dan te maken hebt met, ik had bijna gezegd Calvinisten, meteen, maar die had ik even voor wat later willen bewaren. Maar dat meen ik ook hoor. Maar of je dan hebt over Mormonen, Jehovens, Getuigen, Zevendaagse Adventisten, Pinkster gemeente, sorry voor de, ja, dat ik in één adem noem, maar ik moet het toch gewoon zeggen, want niet om ze te vergelijken, maar gewoon wat er allemaal in fout is, wat ze allemaal gemeen hebben, dat is dat ze niet weten wat de gemeente voor een ding is. En wat ze dan verschillend hebben, ja, dat maakt ons dan toch niet meer uit. Als je niet weet hoe het wel is, ja, dan doet het er niet meer toe wat voor misverstanden er dan over bestaan vervolgens, toch? Want ja, de Ambassador College had ik moeten noemen. Dus tegenwoordig hebben we die jongens over Sky Channel en zo. Hè. Ja. Ze hebben allemaal gemeen dat ze niet kennen het hemelsburgerschap van de gemeente van onze tegenwoordige bedeling. Ze kennen niet het verborgen koninkrijk van Christus. Want zo ligt het eigenlijk. En dat is de bron van alle kwaad, denk ik dan maar. Hè. Want daar komen alle deze verkeerde lering uit voort. En daar vloeit uit voort dat men graag activiteit van God wil waarnemen in deze zinnelijke wereld. En alles wat er maar een beetje voor door kan gaan, wordt eraan toegeschreven. En of dat nou het zogenaamde herstel van de staat Israël is, of de bevrijding van Palestina in, wat was het, 1917, of een bosbrand bij het Harde enige jaren geleden, dat maakt allemaal niks uit. Het is allemaal de Heer die dat doet. Want je moet toch ergens aanwijzen waar God is en wat hij dan doet. Je kunt toch niet met Israël in Sefania zeggen, de Heer doet geen goed en de Heer doet geen kwaad. Hè? Dat kun je toch niet zeggen, want de Heer doet toch wel iets. Nou, wat dan? Nou, hij steekt de bos in brand of hij jaagt de Turken uit. Nee, niet uit Nederland, nee. uit Palestina. Nee, allemaal dit soort dingen, dat wordt allemaal heel serieus verteld, hoor. Heel serieus, is allemaal heel goed bedoeld. Maar u weet hoe het is met goed bedoelde dingen. Goed, dan hoef ik daar ook niks over te zeggen. Nee, wat ik aan het vertellen was, is dat deze verklaring van deze van de zogenaamde chronologie ontleend aan de piramide, dat gebeurt allemaal in kringen van de historische school. En daarom wordt er ook zoveel onzin over verteld. En het systeem blijkt toch niet uit te komen. Dus hoe dan ook, het heeft geen enkele zin. Maar het is natuurlijk wel jammer dat aan de andere kant men deze dingen dan maar helemaal vergeet en overboord zet. En dus niet verder bestudeert. Dat vind ik wel jammer, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kom er ook niet aan toe. Ik heb het in het verleden wel gedaan, maar dat is wel een jaar of 20 misschien wel. Nou, 15 zeker. Maar ik denk wel 20 geleden dat ik me erin verdiept heb. Want ik ben begonnen met bijbelstudie in de chronologie. Ik heb u dat wel eens meer verteld. In de tijdrekenkunde. En een van de dingen waar je dan over struikelt, zijn die chronologische tabellen ontleend aan de piramide. En toen bleek inderdaad dat voor een deel blijkt het te kloppen. Maar ja, anders ontstaat het verhaal natuurlijk niet. Dus in het begin klopt het aardig, maar daarna klopt het helemaal niet meer. Nou, dan houdt het dus op. En ik weet ook waarom. Bijbelse profetieën hangen niet aan chronologie. Het gaat niet om tijdrekenkunde, maar het gaat om de dingen zelf. En hoe die in verhouding tot elkaar staan, ongeacht de tijd zelf. Nou, dan moet ik het maar even bij laten. Dan moet ik nog meer over de ding vertellen. Een van de leuke dingen van de piramide, om maar even te laten zien dat het toch zo'n vreemd bouwwerk is, is in ieder geval die basis die men gelegd heeft, het vlakke, dat fundament. U weet natuurlijk waarom het fundament gelegd is. Hè? Want het fundament is Christus en het ligt volledig waterpas. Dat moet perfect zijn. Dat is een volmaakt fundament, natuurlijk. Het zou niet nodig geweest zijn, maar had gewoon kunnen gaan stapelen op die vlakte daar. U had geen fundament onderhoeven, dus daar staat op een hoogvlakte, op rotsbodem, dus dat is geen probleem. Maar men heeft de rotsbodem eerst geëgaliseerd tot 15 mm nauwkeurig over een afstand van 235 meter. Goedemorgen, hè. Dat is wat. Dat is haast niet voor te stellen, hoor. Maar het is gebeurd en men heeft het fundament laag gelegd. Dat is ook nergens voor nodig, maar men heeft het gedaan. En is toen begonnen te bouwen aan de piramide 203 lage steen bovenop elkaar. Tot men min of meer aan de top was. Anders zit de top er dan natuurlijk niet op. Hoe dat ook zij, er is nog iets aardigs aan de hand. Zijn er wiskundigen in de zaal? Nee, hè? Nou, die komen dan bij mij, ja, wel. Oh, komen dan bij mij, maar de precieze cijfers halen. Want de één zijde meet zo'n beetje 233,7 meter. En het aardige is dat de hoogte daarmee verband houdt. De hoogte is namelijk zo'n 148 meter tot aan de theoretische top. Verschilt een paar meter. De theoretische top, die er dus niet op zit, hè, maar officieel tot 148 meter, dat is hoger dan de Dominutrechter. En aanzienlijk hoger. Dat zie je niet meer bij zo'n ding, omdat die dom, dat is een smalle spits omhoog. Dat is bijzonder indrukwekkend. Maar dit bouwwerk is breder dan dat het hoog is, en dan valt het niet meer op dat het zo hoog is. Je alle gevoel voor afmetingen raak je erbij wel kwijt. Maar dat is 148 meter hoog. En voor de goede, laat ik het nou in één keer goed zeggen. Ik heb het daarvoor netjes opgeschreven. Het is namelijk zo dat de hoogte van de piramide verhoudt zich tot de omtrek. Viermaal de zijde. De hoogte verhoudt zich tot de omtrek als de straal van een cirkel tot de omtrek van de cirkel. He, zegt u dat wat? Dan moet je meteen roepen, pi moet je dan roepen, pi. Goed zo. De hoogte van de ding verhoudt zich tot de omtrek als de straal van een cirkel tot de omtrek van de cirkel. Dat is pi, nou het is 2 pi eigenlijk hoor. Dus. He? Juist, vandaar dat is, ja. Ja, ja. Nee, het bijzondere is dat de verhouding van de omtrek van de piramide, dus van het grondvlak tot de hoogte, daarin ligt het getal pi. Is gedaan volgens het getal pi. Dat moet men dus geweten hebben. Ja, ja. En daaruit, uit dat getal pi, is ook de hoek van de zijvlakken berekend. Moet je je voorstellen, we hebben het over weet ik hoeveel duizend jaar geleden. Waarbij zelfs theologen beweren dat de mensen uit de dagen van de bouw van de eerste tempel, de dagen van Salomo, dat die niet wisten wat pi was. Die kenden de kwadratuur van de cirkel niet, want zo heet zoiets. Die kenden de omtrek van de cirkel, hè, die wisten dat niet, want er staat dat de middellijn van de Koperen Zee was 10 L en de omtrek was 30 L. Dus zeggen ze, dachten zij, dat pi was 3. En het is natuurlijk niet zo, want wij weten pi is 3,1416 geloof ik, of 7, 6,9 geloof ik, hè? Weet ik veel. Maar in ieder geval zeggen, dat wisten ze toen nog niet. Dat hebben wij pas berekend. Nou, dan hebben we hier de piramide van enige duizenden jaren ouder nog dan die tempel. En er zit, daar is het getal pi, een van de grondmaten van de, hè, een van de basisafmetingen van de piramide. Men wist het dus wel. Het is trouwens dwaasheid om te zeggen dat dat die afmetingen van die Koperen Zee van Salomo niet zouden kloppen, omdat de middellijn 10 was en de omtrek 30. Dus de omtrek is 3 maal de middellijn. Dan zeg maar, dat kan niet, want het moet zijn 3,14 maal de middellijn. Maar dat is natuurlijk onzin. Dat betekent gewoon dat die Koperen Zee, net als sommige glazen zoals wij ze hebben, dat daar van de rand naar binnen stond. En de diameter van rand tot rand is dan dus inderdaad 10. Maar de omtrek van het ding is niet. Die is groter gewoon. Daar komt het op neer. Dus die is wijder. Het gaat dus daar helemaal niet om de kwadratuur van de cirkel. Er wordt niet gezegd de middellijn van de cirkel is 10 en de omtrek is 30. Er staat de middellijn van de bovenkant van die Koperen Zee is 10 en de omtrek van die Koperen Zee is 30. Het verschil kan hem zelfs zitten gewoon in de dikte van het materiaal. Het is gewoon dwaasheid om zulke vreemde dingen te leren en te zeggen dat men het getal pi niet kende. Men wist dat natuurlijk wel. En dat blijkt ook, want deze piramide heeft deze maat als grond afmeting, zal ik maar zeggen. Het is meegeconstrueerd, want de hoogte in verhouding tot de zijvlak of tot de omtrek wordt bepaald inderdaad door dit getal pi. Zo zitten er meer van dat soort vreemde maten in. Ik weet ze niet uit mijn hoofd. Maar een van de maten die erg veel voorkomt is die van 365,2424. Ja, 365,24 L of 365,24 duim, want het ding is gebouwd van duimen en ellen. En 365,24, dat is precies het aantal dagen dat er zit in een zonnejaar. En dan zijn we weer rond. Men zegt, dat wisten ze niet hoe lang een jaar duurde, die oude Egyptenaren. Want die dachten dat het 360 dagen duurde. Plus nog wat die me niet meetelde. En dat kan wel zo geweest zijn. Er is ook wel een kern van waarheid in. Maar in de praktijk wist men wel degelijk hoe lang het was. 365¼. Zo'n beetje. Ongelooflijk, maar we wisten die dingen wel. Plus en ja. Natuurlijk. Kijk, dat men zegt van dat wisten ze niet en ze hadden geen kompas en ze konden dat niet. Dat is natuurlijk gewoon een redenering op grond van die evolutieleer. Die zegt dat elke nieuwe dag zijn alle dingen beter en hoger en groter en wetenschappelijker en noem maar op. Want er is een toename in. En wij weten dat nu wel. En wij zeggen, we hebben pas enige honderden jaren geleden een kompas uitgevonden. Dus daarvoor bestond het niet. Dat is natuurlijk onzin, want je kunt het uitvinden en weer kwijtraken. En bovendien weten wij veel wat er vroeger allemaal gebeurd is. Misschien hadden ze wel heel andere soorten kompassen, hadden ze heel andere manieren om die Noord-Zuidrichting te doen. Dat weten we veel. Maar we zeggen, wat wij kunnen, dat konden ze vroeger niet. En we gingen vanuit dat die lui veel primitiever waren dan wij. In technisch opzicht is dat in het algemeen schijnbaar wel waar. In echt wetenschappelijk opzicht, dat is dus niet technisch, maar echt wetenschappelijk opzicht, is het ongetwijfeld precies andersom. Men wist vroeger veel meer dan nu. Maar ook in technisch opzicht moeten we er een vraagteken bij zetten. Want dat wou ik u net gaan vertellen. Je kunt wel zeggen, dat wisten die nou allemaal niet. En ze kenden niet de kwadratuur van de cirkel. Ze wisten niet hoe lang het jaar duurde. Dat is trouwens net zoiets als de kwadratuur van de cirkel. Men zegt, ze wisten het niet. Maar de volgende vraag is nu, maar hoe hebben ze die piramide dan gebouwd? En mijn antwoord is, ze hebben het laten doen. He? Dat is altijd de beste manier, hebben ze mij geleerd. Moet het laten doen, maar dat is natuurlijk onzin. Er is nog een andere manier die zegt, dat hebben ze gewoon laten doen door zwarte slaven. Ja, dat zal ook wel. Maar hoe laat je die dat doen? He? Men weet het namelijk niet. Er zijn meerdere theorieën over. Allemaal uitgevonden, geloof ik, door Herodotus. Dat is al 2500 jaar geleden. Want in zijn historieën vind je twee verschillende opvattingen over de wijze waarop de piramide gebouwd zou zijn. Maar het blijft allemaal onmogelijk, want men is tot vandaag aan de dag niet in staat geweest. Ik zou bijna zeggen, zelfs Thor Heyerdahl is niet in staat geweest om dit na te doen. Want ze kunnen rotsblokken van die omvang vandaag aan de dag niet zo plaatsen. Zoals men dat vroeger dan blijkbaar toch gedaan heeft. Dus hoe het gebeurd is, weet men nog niet. Ik weet niet hoe de stand van zaken nu is, het zal wel anders zijn. Maar toen ik een jaar of 20, 25 geleden me dus met deze dingen bezig hield, toen werd stellig beweerd dat men ook nu niet in staat zou zijn met alle moderne hulpmiddelen om zo'n piramide te bouwen. Van zulke opgestapelde rotsblokken. Want men kan domweg die rotsblokken niet van zijn plek krijgen of optillen. Moet je je voorstellen, die dingen 148 meter hoog. Hè? Men kan het domweg niet. Je kunt er tegen oplopen, maar niet met zo'n rotsblok in je hand. Want die dingen die 70.000 kilo per stuk wegen, hoe breng je die naar boven? Hè? Ja, nu misschien met die mammoetkranen die ze hebben, maar Ja, veel hoger. Ik ken zelfs iemand, die is hier ook wel eens aanwezig, die vaart met zo'n ding. Die vaart met een hijskraantje rond over de Wereldzee en zet hier en daar een booreiland op zijn plek, op pootjes. Dat snap je ook niet. Hij zegt, dat snapt zelf ook niet, je kunt het ook niet zien. Je kunt niet meer zien dat het ding een paar honderd meter hoog is. Niet hoger dan de Domtoren, tweemaal de Domtoren of zoiets. Hè? Dat is onvoorstelbaar, hè? Maar goed, dat is nu zo, maar enige tientallen jaren geleden niet. En toen zei men kan dat niet nadoen. Hoe het nu is, weet ik niet. Misschien heeft men nou niet meer de behoefte om het te doen, maar men heeft... Kijk, iemand als Thor Heyerdahl heeft geprobeerd te bewijzen bepaalde dingen dat die gebeurd zouden zijn. Dat ze konden gebeurd zijn. Dat je in een papieren schip een oceaan kon oversteken. Of met een vlot in een oceaan kon oversteken enzovoort. En dat ging allemaal vanuit Egypte. Nou, ik hoop dat hij een andere keer ons laat zien hoe je dan met gebrekkige hulpmiddelen zo'n piramide in elkaar steekt. Maar dat weten ze nog niet. Ja, het is gebeurd, maar het is een gegeven ding, staat er. En het hoort tot een van de wereldwonderen. Officieel, hè? Zijn er nog meer wereldwonderen over? Geloof het niet, hè? Van die zeven? Er waren zeven wereldwonderen.